Goedemorgen gemeente, laten wij vanmorgen ook weer het woord van God openen en dat gaan lezen uit het evangelie van Lucas. Het evangelie van Lucas, hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12 en dan lezen wij vanaf vers 13. En daar lezen wij in Lucas 12, vers 13. En iemand uit de menigte zei tegen hem, dat is Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hem: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Zo luidt het woord van de Heer voor ons deze morgen. Toen onze kinderen nog heel wat jonger waren dan nu, als zij dan op zondag meegingen naar de avonddienst, was er een oudere broeder die gaf hen allebei, onze zoon, onze dochter, een rolletje snoep. Dat vonden ze heel leuk, dan namen ze mee naar huis. En dan thuis, dan was onze zoon nogal gretig, had trek en dat rolletje snoep was binnen de kortste keren verdwenen. Onze dochter, die was wat zuiniger, die dacht: ik bewaar dat nog eventjes. Maar dan vervolgens zei onze zoon, die had dan een bepaalde creatieve in beeld van wat eerlijkheid is, die zei van: Lianne, ik vind eigenlijk dat ik heb niets meer en jij hebt nog een heel rolletje. Ik vind dat jij dat eigenlijk ook maar met mij moet delen, dat lijkt me wel eerlijk. Nou, daar was onze dochter het niet helemaal mee eens. Die had daar toch een heel andere kijk op. En wij moesten dan dat pleit beslechten. Wat dus aangeeft eigenlijk dat wat onze zoon dreef was misschien niet zozeer een visie op eerlijkheid. Maar in feite natuurlijk een vorm van hebzucht. Goed. Op een heel andere manier kun je dit zien ook in de natuurlijk tegenkomen. Als ik denk aan het recente verhaal van dat de postcode loterij op een gegeven moment de loterij ging uitkeren en het lot viel op een bepaalde postcode en op een bepaalde straat, zoals het dan is, en al die mensen in die straat, of althans degene die dan een lot hebben, die delen dan in de opbrengst van die loterij. Maar er was er iemand die altijd automatisch door een automatische overschrijving een lot kocht. Maar die had een keer toevallig te weinig geld op zijn rekening en die had dus eigenlijk geen lot. En die viel dus buiten de prijzen. En dat vond iedereen toch ergens wel bijzonder triest. En hij zelf vooral natuurlijk. En toen ontstond er eigenlijk een argument bij deze man. En er kwam zelfs op een gegeven moment nog een advocaat aan te pas. Die toch eigenlijk dacht: ja, op een bepaalde manier is dat ook niet juist. Hè? Niet correct, niet, misschien wel niet eerlijk. Maar ja, formeel was er helemaal niks tegen in te brengen. Maar waar draait het om? Wat geeft dat nou aan dat mensen zich ineens daar druk op beginnen te maken? Is dat is dus een vorm van hebzucht. Mensen willen zo graag dat geld hebben. Dat ze de meest gekke redeneringen dan gaan ophangen en zeggen: ja, maar ik heb daar toch wel recht op, ik moet dat hebben. En dan worden zelfs ook de argumenten worden heel creatief gebruikt om toch te zeggen: ik moet dat hebben. En natuurlijk, we weten allemaal dat loterijen die bestaan bij de gratie van het feit dat A, mensen heel hebzuchtig zijn. Mensen die dromen ervan dat ze in één keer een miljoen of iets dergelijks winnen. Ja, of zelfs nog meer, een miljard, zoals het recent in Amerika gebeurde. Dat is pure hebzucht. Daar leven de mensen van. En de mensen die loten kopen, die beseffen niet dat ze dat in feite doen over de ruggen van heel veel mensen die ook net zo hebzuchtig zijn, maar die dat eigenlijk ook niet kunnen betalen en die van het weinige geld dat ze hebben nog een lotje proberen te kopen. En als ze wijs zouden zijn, zouden al die mensen, dat stond gisteren in de krant, als ze dat allemaal zouden investeren wat ze aan loten kopen en ze zetten dat op de bank en als je dan een klein beetje rente krijgt, misschien niet al te veel tegenwoordig, maar dan heb je na zoveel jaar, kun je wel zeggen, kun je rekenen, na 20 jaar heb je $24.000, gegarandeerd. Dus waarom doen mensen dat niet? Waarom doen mensen dat niet? Omdat het hebzucht is. Ze worden gedreven door hebzucht. En er stond ook bij dat een van de eerste dingen die soms gebeuren als mensen in de schuldsanering komen, wat soms gebeurt, dan is, en ik vond het verbazingwekkend, dan is een van de eerste dingen die ze stop moeten zetten, is dat die mensen die dan schulden hebben, dat die ook verteld moeten worden dat ze moeten stoppen om loter te kopen. Want dat is dwaasheid. Want de kans dat je iets wint is buitengewoon klein. Het is, nou goed, ik hoef u dat waarschijnlijk allemaal niet te vertellen, want dat weet u waarschijnlijk. Ik denk niet dat er hier iemand is die daarmee meedoet. Of, nou ja, ik las ook ergens dat het schijnt onder christenen ook voor te komen. Dat mensen met loterij meedoen. Nou, dan moeten we maar eens even gaan kijken wat het woord van God zegt over hebzucht. Want in deze wereld gaat het eigenlijk in heel veel dingen altijd om onszelf. En draait het om ons bezit, wie wij zijn. En dan gaat het niet alleen soms om geld, maar ook wie we zijn, wat voor macht of invloed wij hebben. Je kunt het heel breed gaan trekken. Het woord heb, wat die Heer Jezus hier gebruikt voor hebzucht, is ook een veel breed woord. Dat houdt heel veel dingen in. En het gaat erom dat wij naar maatschappelijke voorspoed streven. En wie wij in de maatschappij zijn, dat bepaalt wie we zijn. Zo werkt deze wereld. En mensen die proberen steeds meer gelukkig te worden door meer geld te hebben. Maar naarmate ze daar meer naar streven en daar meer energie in steken, worden ze vaak veel ongelukkiger. Dat blijkt. Mensen zijn in feite heel ongelukkig, omdat ze zo wanhopig proberen te streven naar allerlei vormen van geluk. Nou, wat is dan het antwoord? Want de Bijbel, die laat ons een totaal andere visie zien op het leven en op ons bezit. En dan gaat het uiteindelijk om of wij rijk zijn in God. Nou, wat betekent dat dan? En dat is wat in dit gedeelte dus duidelijk wordt. Er zijn drie dingen waar ik de aandacht op wil vestigen. Eerst moeten we even letten op de aanleiding tot dit gebeuren. De aanleiding is dat er dus iemand bij Jezus komt en die zegt: wilt u tegen mijn broer zeggen dat hij de erfenis met mij moet delen? Nou, dat lijkt natuurlijk ook misschien wel een verzoek, hè, om eerlijkheid, hè, om te zorgen dat er recht gedaan zal worden. De vraag is of, we weten niet alle details, de vraag is of dat helemaal zo is. Maar Jezus die doorziet toch wel dat daar een dieper motief achter zit van uiteindelijk hebzucht. Het is net als die creatieve redenering over een zoontje die zegt van nou dat is wel eerlijk, maar is het dat wel? De vraag is of het hier ook wel eerlijk was wat die man vroeg, dat weten we niet. Maar Jezus die prikt daar eigenlijk doorheen en kijkt naar het diepste motief van deze man en zegt: wij moeten het hebben over hebzucht. Dat is misschien wel wat jou voortdrijft. En daar moeten we het over hebben. En hebzucht, uiteindelijk, is dat afgoderij. Dat laat de Bijbel op allerlei plaatsen duidelijk zien. Wat betekent het? Namelijk dat wij bezit en ons leven en onze voorspoed en uiteindelijk onszelf, wie wij zijn, is voor ons belangrijker dan God. En afgoderij is eigenlijk alle vormen waarin we iets, wat dan ook, belangrijker vinden dan God zelf. En dat was de aanleiding. En dan gaat Jezus een gelijkenis vertellen. En dan gaat hij uiteindelijk laten zien dat hebzucht een enorm probleem is, dat het uiteindelijk leidt tot de dood. Je kunt zeggen ook tot geestelijk, dat we geestelijk dood daarvan zijn. En het gaat er uiteindelijk om of wij niet door hebzucht gedreven worden, maar of wij rijk zijn in God. Het gaat er niet om of we rijk zijn in allerlei andere vormen, maar of we rijk zijn in God. En dan laat Jezus eigenlijk met zo'n voorbeeld zien, wat we al gehoord hebben, wat het eigenlijk betekent om niet rijk te zijn in God. Hoe leven die mensen dan die dat kennelijk missen, die dat kennelijk niet hebben? Nou, het verhaal is natuurlijk duidelijk, dat is ons al verteld ook. Iemand die heeft een enorme oogst binnengehaald, waar hij zelf trouwens niets voor gedaan heeft. En dat hij lijkt dus ogenschijnlijk heel succesvol. De man wordt rijk vanwege de oogst die hij heeft. Nou, op zich zegt de Heer Jezus daar niets van. Het is niet zo dat er op zichzelf een probleem is om veel geld te hebben. Of om veel rijkdom te hebben. Als je dat eerlijk verdient. Het gaat erom van wat doe je ermee en hoe kijk je er tegenaan. Heb jij dat geld of heeft dat geld jou? Wat doet deze man? Hij gaat nieuwe schuren bouwen. Hij handelt als een wijs ondernemer en hij gaat het opslaan. Maar er zijn toch wel wat bijzondere dingen aan de hand hier. En daar moeten we goed op letten. En ik was dankbaar ook voor de uitleg van die ik in een boekje vond van Bernhard Reitsma, die in het Midden-Oosten gewoond heeft, die cultuur ook veel beter kent. En die ook die achtergronden kent en die zegt, ja, er is hier iets bijzonders aan de hand. Want wat gebeurt er? Deze man die overlegt bij zichzelf. Hij gaat eigenlijk met zichzelf te raden. Nou, bij ons zou je zeggen, nou, dat is ja, redelijk normaal. Je gaat erover nadenken, hè, wat je dan gaat doen. Maar in die cultuur is dat, in die tijd was dat eigenlijk heel erg ongebruikelijk. Want het meest gebruikelijke was in die cultuur, waarin ook in een bepaald dorp, de mensen die daar samenwerkten, die daar landbouw bedreven, dat zij met elkaar overlegden wat ze zouden doen. Maar deze man die overlegt helemaal niet. Die overlegt alleen maar met zichzelf. Dus dat is al een teken dat deze man heel erg op zichzelf gericht is. En dat zie je nog veel sterker als je op een gegeven moment gaat zien, als je de tekst ook zo leest, dat deze man wel 6 keer wordt hier het woord ik gebruikt. In ieder geval in onze vertaling. Maar zo staat het uiteindelijk ook afkomstig uit het Hebreeuws. Of in dit geval uit het Grieks. 6 keer heeft deze man het over ik. Ik ga dit doen en ik ga dat doen. Hij heeft het helemaal over zichzelf. Het andere is dat hij ook nog een heleboel keren het woord mijn gebruikt. Ik ga mijn schuur afbreken. Ik ga mijn goederen opslaan. Ik ga van mijn zaken leven. En daar ga ik mee aan de slag. Dat is wat deze man doet. Hij is zo ongelooflijk op zichzelf gericht. Hij overlegt niet. Hij leeft alleen maar voor zichzelf. En dan gaat het erom wat hij doet. Hij zegt uiteindelijk, laat ik gewoon rust nemen. Laat ik gewoon gaan relaxen. Laat ik gewoon lekker niks gaan doen. Of gaan genieten van het leven. Laat ik eten. Laat ik drinken. Laat ik vrolijk zijn. Laat ik mijn vrienden uitnodigen. We gaan feesten. Want we hebben voorlopig genoeg. Misschien wel voor een hele lange tijd. Misschien wel voor de rest van ons leven. Het is duidelijk dat er bij hem geen enkele gedachte kennelijk opkomt om ook maar iets van zijn bezit met anderen te delen. En al helemaal ontstaat er bij deze man geen enkele gedachte aan God. En wat God hiervan zou vinden. Daar lees je helemaal niets over. En dat tekent ook natuurlijk het karakter van onze maatschappij, hè, waar ik al iets over gezegd heb. Dat laat zien hoe deze wereld zonder God in elkaar steekt. Het gaat erom hoe wij vooruitkomen in de maatschappij, hoe wij voorspoed hebben, hoe wij rijker kunnen worden. Een heleboel mensen maken zich ontzettend druk van wat moet ik nu met mijn geld doen, hè, nu de rente op de bank zo laag is, je bijna geen rente krijgt. Wat kan ik toch doen, waar kan ik in vredesnaam nog ergens wat rente vandaan schrapen, of kan ik mijn geld investeren zodat het iets oplevert? We worden voortdurend gedreven en we worden ook voortdurend door het gesprek in de maatschappij, door het gesprek op radio en televisie, worden we voortdurend beïnvloed en gebombardeerd met allerlei ideeën van het moet beter met je gaan. We moeten groeien. De economie moet groeien. Dat is een magisch woord. Als de economie niet groeit, hebben we een probleem. Maar wat betekent die groei nou in feite werkelijk helemaal? Want wat is dat nou? Kunnen we niet tevreden zijn met wat we hebben? Moet dat nu werkelijk zo? En het gaat, op allerlei manieren worden wij daarmee gebombardeerd. En ik denk ook maar aan allerlei vormen van geldzucht en hebzucht. Die zich op zoveel manieren manifesteert. En iemand heeft ook eens onderzoek gedaan. Die heeft laten zien dat het in deze wereld erom gaat, bij veel mensen, dat ze meer geld hebben. Maar soms, als je dan vraagt van waar word je nou echt gelukkig van, dan is het niet zozeer dat mensen gelukkig worden van dat ze bij wijze van spreken zoveel duizend of zoveel tienduizend of zoveel honderdduizend euro op de bank hebben staan. Nee, het blijkt eigenlijk, het onderzoek heeft uitgewezen, dat mensen vooral gelukkig worden als ze namelijk net iets meer hebben dan hun buren of hun familie. Vooral het idee dat je wat meer hebt dan een ander. Dat is iets wat mensen heel erg gelukkig maakt. Daar krijg je een kick van. Dat is leuk. Dat is leuk als je wat meer hebt. Als je een toch net een wat betere auto hebt dan je buren. Ja, of je familie. Ja, en net wat meer geld hebt op de bank. Dat je net wat meer op kan scheppen over wat meer geld dat je hebt. Dat is wat mensen gelukkig maakt. En heel veel advertenties zie je er ook mee. Hè, dat, als je daarop gaat letten. Hè, dat als je een bepaald product koopt. Een auto of misschien wel een wasmiddel. Of het doet er niet toe wat het is. Maar als je dat hebt, dan ben je beter af dan dat je iets anders koopt. Hè, wat minder is. Het gaat er voortdurend om. Wij moeten het beste hebben. Wij moeten meer hebben. Dat, de hele maatschappij is daarvan vergeven. En zo leven wij voort. En we besteden daar ook met elkaar ongelooflijk veel tijd aan. Want als je ook op allerlei dingen moet ingaan, als je je permanent moet druk maken over hoe je geld beter gaat renderen, of je wel de goedkoopste energiemaatschappij hebt en de goedkoopste internetprovider en nog een heleboel andere van dat soort dingen. Je kunt daar echt al je vrije tijd kun je daarin steken. En leef je daarvoor. Daar leven de mensen voor. Die hebben het druk. En waarom hebben ze druk? Omdat ze zich met al dit soort dingen bezighouden. En dan moet je ook zo nodig natuurlijk op vakantie. Want je moet dan op een gegeven moment ook rust hebben. En dan moet je ook nog weer de beste vakantie hebben. Dan moet je ook nog een heleboel tijd besteden om een betere vakantie uit te zoeken dan je familie of je buren. Nou, zo gaat dat maar door. En dan is dat precies hetzelfde verhaal wat deze man dus doet. En dan komt hij aan het eind van zijn leven en dan zegt God tegen hem van jij dwaas. Want jij denkt dat je nog een heleboel tijd hebt om te leven om zo door te gaan. Maar jij sterft. Jij sterft, je komt aan het eind van je leven. En dan heb je je leven niet meer. Maar je hebt ook je bezit niet meer. Want je bezit gaat naar andere mensen toe. Er is geen mens die weet wie dat dan tot zich nemen zal. Wij zijn daar pas, moet ik aan denken, onze familie op een gegeven moment nog op een kleine manier ook weer aan ontdekt eigenlijk. Dat onze ouders, die hadden geweldig prachtige eikenmeubelen die nog door mijn grootvader gemaakt zijn. Die waren echt prachtig. Die had hij met de hand gemaakt en daar waren we erg aan gehecht in de familie. Zeker mijn ouders. Maar ja, inmiddels zijn die mensen allemaal overleden. En die spullen die staan er nog. En eigenlijk op dit moment kan niemand het gebruiken. Want iedereen wil moderne spullen hebben enzovoorts. En die dingen staan er nog. Nou, die dingen staan daar gewoon in een container. Ja, helemaal niks te doen. We zien ze niet eens. Wat hebben we eraan? Wat doen we ermee? Daar moesten we zelf aan denken toen ik ook hier dacht. Ja, wij laten dingen na waar gewoon niemand meer iets mee doet. En waar je zeker zelf niks meer aan hebt eigenlijk. Hoe mooi of hoe waardevol het misschien ook zou kunnen zijn. Nou goed, misschien komt er nu straks iemand naar me toe die zegt ik wil het wel hebben. Maar dan zullen we erover moeten praten. Maar goed, begrijp het verhaal. Het gaat erom dat we op een gegeven moment aan het eind van ons leven hebben. Denkt u er wel eens echt ook over na, over alles wat u nu hebt. Dat als u deze week zou komen te overlijden, dat u eigenlijk geen idee hebt naar wie dat toe gaat. Soms, sommige dingen. Zullen zeggen, ja misschien je kinderen of zo, maar heel vaak is het zo dat we dat niet eens weten. En dat het niet eens terechtkomt waar we denken dat het terecht gaat komen. En dat is wat God ook hier zegt tegen deze man. Je bent in feite een dwaas om daarop dus je vertrouwen te stellen. Om daar zoveel aandacht aan te besteden. Dat is het punt. Wij zijn niet rijk in God als we op deze manier leven. Want dat missen we. Dan missen we de diepere dimensie van het leven. Die gaat uiteindelijk op het doel waarvoor we geschapen zijn. Namelijk om hem te eren. En om voor hem te leven. Wij zijn bedoeld ervoor om rijk te zijn in God. En daar gaat het om. Want uiteindelijk mondt de gelijkenis daarop uit. De Heer Jezus die zegt, zo is het dus met iedereen die voor zichzelf schatten verzamelt en die niet rijk is in God. Dat gebeurt dan. Dan sta je aan het eind van het leven en heb je niets. En je spullen, dan heb je je leven niet meer en je hebt je geld niet meer en je bezittingen niet meer. Daar kom je echt op te staan. Dat is de realiteit. Dat gebeurt. En dan is er maar één ding die belangrijk is. En dat is, ben je ook rijk in God? Want rijk zijn in God, dat gaat heel veel verder. En daar moeten we op letten. Laten we het vooral daarover hebben. Wat betekent het om rijk te zijn in God? Wat betekent dat dan? Rijk zijn in God. Nou, dat betekent dat wij God kennen en dat wij aan hem toebehoren. Want als wij bij God horen, als wij een relatie met God hebben, dan zijn wij pas werkelijk rijk. Want dat zijn wij, dat kunnen we alleen maar worden, doordat Jezus Christus, de Zoon van God, die gekomen is, die deze gelijkenis ook verteld heeft, dat wij ons op hem richten. En dat wij hem mogen aanvaarden als degene die ons verlost van ons zondige leven, van onze ikgerichtheid, van onze geldzucht, van onze hebzucht, die ons daarvan verlost. En hij doet dus veel meer dan dat, niet alleen dat hij ons daarvan verlost, maar hij geeft ons daar iets heel anders voor in de plaats. Hij geeft namelijk zichzelf. Dat betekent dat wij Jezus Christus zelf hebben. Dat hij in feite, zou je kunnen zeggen, ons bezit is, dan zijn wij rijk in hem en door hem. De Bijbel die zegt het zo, hè, als wij voor onszelf leven, als wij leven zoals die rijke man leefde, hè, dan zijn we in feite dood. Hè, die man die was in feite al dood nog voordat hij gestorven was. Dan zijn we, zegt de Bijbel, dan zijn we eigenlijk al geestelijk dood. Maar, zegt de Bijbel, als wij ons leven, als dat radicaal veranderd wordt, door Gods genade, doordat wij ineens het gezicht krijgen op God en wat het betekent, wat ons leven betekent in zijn licht, dan wekt hij ons op, dan maakt hij ons levend, dan staan we op uit de dood. De Bijbel zegt het zo, Paulus zegt het zo, hij heeft ons met Christus opgewekt en ons met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. We zijn als het ware al, zelfs in dit leven, hebben we al in feite toegang, zou je kunnen zeggen, tot een stuk van de hemelse heerlijkheid, waar Jezus Christus is. We zijn gezet in de hemelse gewesten. En dat is een totaal andere rijkdom. Dat geeft een totaal andere blik op ons leven. Want hij doet dat, zegt Paulus, opdat in de toekomende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade aan ons bewezen zou worden. En daar heeft Paulus het over, dit is een alles overtreffende rijkdom van de genade van de Heer Jezus Christus. Wat Jezus geeft, is een rijkdom die alles overtreft. Die alles overtreft. Die zelfs ook die extreme uitkomst van die loterij in Amerika van 1,5 miljard nog alles en ver en ver en ver overtreft. Want dat omvat heel veel, dat omvat alles. Dat is een heel ander leven. De Bijbel maakt dat op heel veel manieren duidelijk. En ik kan natuurlijk niet een volledig overzicht geven hoe de Bijbel dat laat zien. Daar moet je de hele Bijbel voor lezen. Dat kun je laten zien in het leven van heel veel mensen die met God geleefd hebben. Ook al van het begin van de wereldgeschiedenis af. Ook als je aan Abraham denkt. En aan Mozes. En allerlei andere mensen. En David. Uiteindelijk vat Paulus dat als volgt samen. Hij zegt, de wijsheid van God hebben wij nodig. Jezus noemde die man een ontzettende dwaas. Wat wij dus nodig hebben is wijsheid. En wat is nou werkelijk de wijsheid van God? Die wijsheid van God, die is eigenlijk openbaar gekomen in Jezus Christus. En namelijk ook in de boodschap van zijn leven, zijn lijden, ook zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding. En dan zegt Paulus, hij schrijft dat in de brief aan de Corinthiërs, dan zegt hij, dat is eigenlijk een boodschap die bedoeld is voor dwazen en die ook in de ogen van mensen dwaasheid lijkt, maar dat is nu precies de wijsheid van God geweest. Dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft om namelijk allereerst ook werkelijk mens te zijn zoals God het bedoeld heeft, om precies te beantwoorden aan het doel wat God heeft met de mens. Maar ook om juist onze schuld die wij hebben, door zo ikgericht te zijn, door zo onafgoderij te plegen met onszelf, en met ons bezit, om die schuld op zich te nemen, om de straf die wij daarvoor verdiend hebben, want dat is iets wat God wel moet straffen, want wij verwerpen daarmee, met zo'n leven verwerpen wij God, om die straf op zich te nemen. Dat heeft Jezus gedaan en dat is de boodschap van het kruis. Dat is de boodschap van Jezus Christus. Dat is het evangelie. En die boodschap, dat is dwaasheid in de ogen van heel deze wereld, want die zeggen, dat is, wat is dat nou voor boodschap? Daar word je toch niet rijk van? Ja, daar word je werkelijk rijk van. Want dat is de enige manier om werkelijk rijk te worden. Want dan zegt Paulus, hij vat het zo samen, dan zijn wij in Christus Jezus. Wij behoren hem toe. En hij is voor ons wijsheid geworden. Die wijsheid van het kruis, die wordt ons toegerekend. En die wijsheid, die heft onze dwaasheid op. En dan zegt Paulus verder ook, dat bestaat eigenlijk uit drie dingen. Hij drukt dat uit met drie woorden. Gerechtigheid, heiligheid en verlossing. Gerechtigheid, heiliging en verlossing. En dat zijn drie dingen. Dat zijn, dat moeten we even uitleggen. Dat gaat dan om drie dingen. Dat heeft in de eerste plaats te maken met onze positie nu. Dat is wat het woord gerechtigheid uitdrukt. Het gaat er dan namelijk om, leven wij in de rechte relatie met God? Kennen wij God? Zijn wij met hem verzoend? Zijn wij weer in de juiste relatie met God door het offer van de Heer Jezus Christus wat hij gebracht heeft? Dat is het eerste. En als we dat hebben, dan betekent dat al een onmetelijke rijkdom. Want het betekent dat we God met ons is. Dat wij mogen weten dat wij kinderen van God zijn. Dat wij de God die zegt van ik heb deze hele wereld geschapen. En die zegt van al dat goud en al dat zilver, alles wat er in deze wereld is, dat behoort in feite mij toe. Dat die God er voor ons is. Dat wij hem mogen toebehoren. Dat is wat gerechtigheid ook is. En dat betekent dat alles, het kwaad en onze hebzucht en onze zelfzucht, in feite de doodsteek hebben gekregen en dat we mogen leven voor hem. En dat is dan ook het tweede, hè, wat Paulus dan ook laat zien, dat doordat wij in Christus zijn, doordat die wijsheid van Christus er voor ons is, dat dat ook bestaat in onze heiliging. Heiliging betekent dat we apart gezet zijn, dat we toegewijd zijn aan God. En dat we daarmee alles wat God haat en verbiedt, dat we dat achter ons laten en dat we ons richten op God in heel ons leven. En dat is een proces wat ons hele leven lang doorgaat. En de vraag is, karakteriseert dat ons leven? Dat nieuwe leven waarin we ons richten om God te eren en hem te dienen en hem centraal te stellen. En dat geeft uiteindelijk werkelijk vreugde. He, daar spreekt een psalm over. Die zegt, overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht als we God kennen. Psalm 16. En Petrus die zegt het ook van, als we geloven in Christus zo op deze manier, dan verheugen wij ons in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En die man in die gelijkenis zei, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Nou, dat was een vreugde die dus maar een heel korte duur was. Maar de vreugde die we hebben, als wij Christus Jezus zo kennen, die is onuitsprekelijk en die is heerlijk. En de vraag is, kennen wij die vreugde? Zijn wij daar zo blij mee? Zijn we daar zo verheugd over? En de vraag is, kennen wij dan ook zo dat leven van vreugde in Christus? Kennen wij zo die rijkdom? Dat is waar het om draait. Dat is wat Jezus dus zegt. Ja, want anders heb je helemaal niets. Kennen wij zo die rijkdom? Maar, dan wil ik er duidelijk bij zeggen, want dat is heel belangrijk. Misschien dat we daar wel over nagedacht hebben en dat we daar ook natuurlijk over gelezen hebben. Dat we daar ook in geloven, dat we tot dat geloof gekomen zijn. Dat we dat ook wel ergens in ons hoofd hebben. Dat we zo rijk zijn, dat we dat misschien niet iedere dag, maar misschien toch wel met enige regelmaat beseffen. Maar mijn vraag aan u is ook van, laat u dat ook zien, dat u zo rijk bent. Laten we dat ook zien. Want ik ben er ook deze week bij bepaald dat het zo belangrijk is, dat we niet alleen dat als het ware als een schat hebben die we in ons hebben. Dat is mooi, dat is prachtig, dat is goed. Maar laten we dat ook zien. Laten we dat ook bijvoorbeeld zien aan de wereld om ons heen. En ook aan onze kinderen. Vertellen wij daarover? Spreken wij daarover? Weten onze kinderen dat eigenlijk wel? Dat wij zo rijk zijn? Weten ze dat wel? Dat is toch mooi om te weten? En dat is een boodschap die onze kinderen nodig hebben. Want, zoals ik al zei, we worden in deze wereld zo gebombardeerd met en bedolven onder een totaal andere boodschap. Dat het zo belangrijk is dat we laten zien aan deze wereld dat wij schatrijk zijn in God. En dat we dat ook aan onze kinderen laten zien. Dat we echt ook aan hen laten zien wat het betekent dat we die vreugde in Christus hebben. Dat we weten dat onze zonden vergeven zijn. Dat wij een relatie met hem hebben. Dat wij zijn kinderen mogen zijn. Met alle rijkdom van voorrechten die dat inhoudt. Dat wij op ieder moment bij onze hemelse vader mogen aankloppen. Met al onze noden, met al onze zorgen. Dat wij tot ieder moment in alle vrijmoedigheid hem mogen bidden. Dat wij hem mogen vragen om hulp in ons leven. Om hulp om ook te leven zoals God dat wil. Om hulp om ook te vertrouwen op hem, ook als dingen tegenzitten. Want dat is een leven, die rijkdom, die laat zich vooral ook zien op het moment dat ook dingen moeilijk gaan in ons leven. En die gaan moeilijk in ons leven. En Paulus die spreekt er ook over. Want wij hebben, dat geeft ons kracht voor dit leven, ook in verdrukking, zegt hij. En die verdrukking die maakt ook dat wij mogen volharden als we die rijkdom hebben. Als wij verdrukt worden op allerlei manieren, door zorgen of door allerlei omstandigheden, dan mogen wij volharden omdat we weten dat we rijk zijn in God. En als we rijk zijn in God, dan geeft dat ervaring, ondervinding zoals Paulus dat zegt, of bevinding misschien met een ouder woord, dan geeft dat ons werkelijk de ervaring dat we weten, zelfs in moeilijke omstandigheden, mogen we weten dat God erbij is. Dat hij ons troost, dat hij ons kracht geeft. En uiteindelijk geeft ons dat hoop, zegt Paulus. Hoop op de heerlijkheid van God. En die hoop die zal ons nooit beschamen. En dat weten we omdat de liefde van God, die rijkdom van de liefde van God, die is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. De Heilige Geest is ons gegeven. Als onderpand die ons leidt. Hij is ook, zeg maar, de garantie dat we de uiteindelijke verlossing ook mogen ontvangen. En dat is precies namelijk wat wij nodig hebben ook in dit leven. Wat ook inderdaad voor heel veel van ons ook niet altijd makkelijk is. Met moeite en zorgen en ziekte en narigheid en ellende. En dat mogen we weten. Ik hoorde een tijdje geleden het verhaal van een psychiater. Het verhaal was verteld door onze broeder Oscar Lohuis. En die vertelde dat hij gehoord had, dat was een psychiater. Die sprak regelmatig met mensen en die mensen die kwamen dan bij hem en die zeiden, ja meneer, ik ben eigenlijk niet echt gelukkig. Wat moet ik nou doen om echt gelukkig te worden? En kunt u me nou daar in feite mee helpen omdat ik me meer gelukkig zal voelen? En toen zei die psychiater, hij zegt, ik kan je eigenlijk het geluk niet geven. Ik ben er eigenlijk alleen maar voor om je te helpen om ongelukkig te zijn. Moet je even in laten werken. Ik ben er om je te helpen om ongelukkig te zijn. Met andere woorden, psychiaters zijn eigenlijk ook gericht op het feit dat ze zeggen, nou ja, die ongelukkige dingen die heb je. Ik probeer je alleen maar te helpen om daarmee om te gaan. Om daar op een bepaalde manier een mee om te kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk maar heel gebrekkig wat psychiaters in dat opzicht kunnen doen. Ze kunnen wel iets doen. Psychiaters zijn op zijn tijd ook heel nuttig. Maar datgene wat werkelijk gedaan kan worden aan het feit dat wij ongelukkig zijn, is natuurlijk dat we de rijkdom die God geeft kennen. En dat we die ervaren. En dat is een rijkdom, daar kunnen mensen van getuigen die dat weten. Dat juist in de moeilijkste omstandigheden weten we dat God erbij kan zijn. Dat God erbij is, dat hij dat beloofd heeft. En dat is een rijkdom, die is met geen pen te beschrijven. En de vraag is, zoals ik al zei, laten wij dat zien? Spreken wij daar ook over? Ook hoe we Gods hulp ervaren in moeilijke omstandigheden. Spreken wij daarover ook met onze kinderen? Ik moet eraan denken dat kwam in mijn gedachten toen ik nog een kind was. Toen is mijn grootmoeder overleden. En toen hoorde ik dat mijn ouders en mijn grootvader erover vertelden dat een van de laatste dingen die ze zei eigenlijk, dat ze zei van, ze had hartproblemen en ze leed daaraan, zeker in die tijd, toen er nog veel minder mogelijkheden waren om er iets aan te doen. Toen zei ze eigenlijk tegen de kinderen en tegen haar man, van ja, weet je, wat de Heer Jezus nou voor mij geleden heeft, dat is zoveel meer dan wat ik nu moet lijden. Nou, dat was zo'n soort opmerking waarin zij haar vertrouwen uitsprak op Christus. Maar dat werd verteld en dat werd ook na toen ze overleden was, werd dat nog een paar keer herhaald. Dat werd verteld, ook tegen ons als kinderen, dat ze dat gezegd hadden. En dat zijn dingen toen ik op dat moment, natuurlijk het evangelie ook nog lang niet goed begreep. Maar die blijven toch in je gedachten haken. Die blijven hangen. Dat je denkt, hé, wat is dat? En de vraag is, spreken wij dus zo over God met onze kinderen? Dat is zo belangrijk, want zelfs al zou je denken van, nou, dat zijn dingen die kinderen niet begrijpen, maar die blijven haken. Ook bij hele jonge kinderen. En dat is zo belangrijk, om dat door te geven. Maar het is niet alleen dat wij erover spreken. Je zou ook kunnen zeggen, delen wij dat ook uit? En we hebben al gezien dat die man, hè, met die enorme voorraad schuren, dat die man eigenlijk niks weggaf. En het gaat erom, delen wij daar ook van uit? Delen wij van de rijkdom die we van God hebben gekregen, delen we die ook uit met anderen? Met andere woorden, laten we ook anderen in dat evangelie, in dat goede nieuws delen. En dat moet je doen, want soms besef je pas hoe rijk je bent als je gaat uitdelen. Kijk, als je nou een hele voorraadschuur hebt met allerlei mooie spullen en je deelt daar eigenlijk helemaal nooit wat van uit, dan hou je die deur natuurlijk op slot om ervoor te zorgen dat er niet ingebroken wordt. Maar op een gegeven moment, als je ondertussen doorgaat met je leven, dan zou je bijna kunnen vergeten dat je dat allemaal hebt. Nee, als je namelijk op een gegeven moment gaat uitdelen van je goederen, van wat je hebt, dan merk je op een gegeven moment van, hé, ik heb toch eigenlijk al heel veel, want ik heb al heel veel uitgedeeld, maar de voorraad is eigenlijk nog nauwelijks minder geworden. Dan kom je er pas achter hoeveel je eigenlijk hebt. Terwijl als je dat niet doet, dan vergeet je het misschien wel. Dan vergeet je hoe rijk je bent. Dus als je echt wil weten hoe rijk je bent, moet je het gaan uitdelen. Van de week sprak ik nog een broeder, die eigenlijk zei van, die had ook op allerlei manieren het evangelie mogen delen met vluchtelingen in Nederland. En hij zei, joh, ik heb me weer beseft hoe rijk we eigenlijk zijn. Hij zei, dat wij dat allemaal hebben. Hij zei, dat vertel aan die mensen. En zie, hè, hoe dat, wat dat met die mensen doet. Dan besef ik ook, pas zelf ook, hoe rijk we eigenlijk zijn. Nou, dat is waar God ons toe oproept. En dat is, als we zo met God mogen leven, geeft dat, hè, dus gerechtigheid, heiliging, zegt Paulus, maar uiteindelijk ook volkomen verlossing. Dat is het derde, wat we dan krijgen. Verlossing. Uiteindelijk wacht ons dan de volle rijkdom, je zou kunnen zeggen de volle uitbetaling van dat wat Christus voor ons verworven heeft, namelijk dat we altijd en eeuwig bij hem mogen zijn op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop werkelijke gerechtigheid heerst, waar liefde heerst, waar gerechtigheid heerst, waar God zelf aanwezig is, altijd, en waar geen pijn en geen moeite meer is, waar alle tranen van de ogen zijn afgewist door God zelf, en daar mogen we altijd bij God zijn. En dat is het derde. Dus dat is, zegt Paulus, wat wij hebben als wij Christus hebben. Dat is zijn wijsheid. Die bestaat uit die gerechtigheid. Uit die heiliging. Dat leven met God. En die volkomen verlossing. Dat is wat we mogen hebben. En dat mogen we dus ook uitdelen. En Paulus die vat dat op een mooie manier samen. Ook tegen Timotheus. En dan zegt hij tegen alle mensen die dus materieel opzicht, hè, in wereld opzicht rijk zijn, dan zegt hij, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Wij mogen genieten van alles wat God ons geeft, broeders en zusters. En dat is zoveel. Ook om goed te doen. Om rijk te zijn in goede werken. Om vrijgevig te zijn. En bereid te zijn om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dat is eigenlijk de samenvatting ook van dit woord van Jezus. Hè, zoals Paulus dat dan verwoordt. Dat is rijk zijn in God. De vraag is, ben jij werkelijk rijk in God? Amen.